Stenders en Blokhuis en Duke presenteren De Tapes.
De Tapes met Jean-Paul Hek. En we waren de vorige keer eigenlijk blijven steken in de toch wel omvangrijke carrière van Deep Purple. Daar waren we nog niet helemaal klaar mee, hè?
Nee. We zijn geëindigd zeg maar bij het laatste album. Daar hebben we het overigens nu over gehad, The Battle Rages On. De tour die daarop kwam en het vertrek van Ritchie Blackmore uit de band tijdens de tournee.
Ja, eventjes nog in het nu zetten. Er komt een nieuw album van Deep Purple, komt er bijna aan. Daar hebben we ook wat trekjes van, die kunnen we laten horen. Ja. In ieder geval een stukje daarvan. We hebben interviews, of jij hebt interviews met zanger Ian Gillan, een telefonisch interview. Ja. En jij hebt een jaar geleden, dat Ian Gillan interview is heel recent. En een jaar geleden heb jij Ian Paice, de drummer en bassist Roger Glover mogen zitten. Ja. Als je de naam Roger Glover, en dan wil ik het toch alleen die. En verder gaan we dat niet doen. Maar ja, dan moeten we toch heel eventjes gewoon dat we het nog weten. Roger Glover was natuurlijk de man van Appa. Met Ronnie James Dio, die natuurlijk ook nog bij Deep Purple gezongen heeft uiteindelijk.
Nee, bij Rainbow.
Of bij Rainbow bedoel ik, daar hadden we het de vorige
Black
keer over.
Nou, grappig is dat Blackmore hoorde deze opnames, de Butterfly Ball, hè, de conceptplaat die Glover opnam met een aantal vrienden. En die had zoiets voor Rainbow, die stem moet ik hebben. Ik ga nu een band oprichten en dit wordt mijn zanger. Ja. Maar eigenlijk heeft Glover Ronnie James Dio ontdekt, want hij speelde in een onbeduidend bandje met de naam Elf, die niemand kende. Nee. Dus,
grappig is dat. Ja. Goed, hier zijn we. Dus we zijn aan het moment dat de grote Ritchie Blackmore, toch wel misschien wel de onuitgesproken leider van de band,
absoluut.
Uiteindelijk gaat hij middeleeuwse muziek maken, hele andere dingen doen.
Heel jammer,
en gaat hij weg. Dan moet er iemand anders komen. Hè? Ja, en daar hebben de mannen wat over te zeggen.
The important thing when we were trying to not replace Ritchie, you can't replace Ritchie, there's only one.
Yeah.
The new guitarist in the band, certainly to my mind, had to be traditionally what Purple was, which was twin towers of virtuosity, each side of the stage. They had to be in harmony and in competition at the same time. Very few guitar players can do that. There's lots of guitar players that can play great hard rock, but they sound like everyone else. And I think at that point in our careers, we had no choice but to really change and morph into something else.
Yeah.
Yeah. Steve, I think, was as surprised as you are. You know, he said, "Why are they coming to me? You know, I'm not the kind of guitarist."
The thing is, if you lose somebody of the quality of Ritchie, you can't trade down. You've got to replace quality with quality.
Yeah,
we did that with Joe.
Joe Satriani.
Satriani for a little
while. And before that with Tommy, that's Death a long time ago.
Yeah, but Tommy was a different thing. Yeah. Tommy was a different thing.
Just pressure,
Tommy in the studio was as good as anybody. On stage he wasn't.
No.
But when Joe came in, there was the same quality again. Different, same quality.
Yeah.
We couldn't keep Joe, we knew that, you know, he had commitments with his own solo career. So but Joe.
Ja, ik onderbreek hem even, want dat hebben we de vorige keer gezegd. Joe Satriani, omdat Ritchie Blackmore midden tijdens een tour wegging, moest er gewoon iemand in drie dagen gewoon mee kunnen spelen. En dat kon alleen Joe Satriani.
Grappig is dat hij ook nog even Tommy. Ik begon over Tommy Bolin. Toch een legendarische muzikant. Die ook nog even bij Purple heeft gespeeld. Maar dus blijkbaar in de studio het fantastisch deed. Maar live het niet kon waarmaken.
Nee. Goed, we gaan even verder met de mannen. Want ze nemen geen blad voor hem. Want dat is altijd leuk.
Show does it. As sad as it was, it didn't have to be Ritchie.
Oh.
So, you know.
No, that's, yeah.
And Steve asked me. I met Steve first in a photo session. We had to have a composite photograph, and he and I were in the States, the others were in Europe.
You can't tell, brilliant.
And, I met him in a photo studio, and he said, what do you want from me? And I said, well, I'm sure I'm speaking for the rest of the band here. I want you to be yourself. You can't be in a band and pretend to be someone else.
No.
You can't be a cardboard cutout of what went before. you've got to be your own person, and that requires strength and character. And we took him on board, and it was a change, I think, that was really worthwhile, because if we'd have gone on, we'd have been dead long ago. Yeah. If we'd have gone on in the same kind of vein with the same sure. kind of
yeah.
etc. And he brought a whole different songwriting style. I mean, and it was such a breath of fresh air.
Sometimes some things you couldn't use,
no.
often things you could. And even if they weren't exactly the way we'd have created something, by the time it's gone through our filter, it becomes yeah. our thing, you know?
Ja. Dus Steve Marsh wordt de nieuwe gitarist van
ja.
Deep Purple.
Ja.
De plaat die, de eerste plaat die met hem opgenomen is?
Is 1996, Perpendicular. En ja, dat is misschien wel de plaat die de meest lovende recensies ooit heeft gekregen van welke Deep Purple plaat dan ook.
Ja?
Ja.
En was dat omdat het gewoon meeviel of is het echt zo'n goede plaat?
Luister en je hoort...
Heel strak.
Ja.
Hoe ziet Deep Purple er hier uit? Wat is de samenstelling nu?
Eigenlijk het origineel. Dus Roger Glover, John Lord, Ian Gillan, Ian Paice en Steve Morse. Hè, die ik al kende van de band Kansas. Hij had toen de plaat Power opgenomen in de jaren 80. En dat gitaarwerk daarop was briljant. En het gekke is dat hij dus na Kansas 91 de band uitstapte. En zijn oude job weer pakte. En dat was gezagvoerder op een Boeing 747. Want hij was ook piloot.
Kan je dit? Ja, 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 ja.
Ja, maar dit zijn van die enge mensen, goed bedoeld, die alles kunnen.
Ja.
He, dat
ja.
maakt niet uit. De drummer van Dream Theater is in zijn vrijheid hersenchirurg in Boston. En dit is ook zo'n man. Ja. He, die kan gewoon alles.
Ja, dus hij was weer piloot geworden. Misschien een beetje de industrie zat ook? Of,
ja, nou ja, Kansas was natuurlijk een slechte tijd en ja. Ging allemaal niet goed. En ja, uiteindelijk heeft hij daarvoor gekozen. Ik denk ook gewoon zekerheid, financiële zekerheid. Maar ja, dan komt Deep Purple aanzetten.
Ja.
En dan is het moeilijk. En dan mag je Richie Blackmore vervangen.
Ja. Ja, 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 ja.
En het was een voltreffer.
Want weet jij dat hoe de reputatie van Richie Blackmore onder zijn collega's is?
Nou ja, goed, je hoort heel veel gekke verhalen. Hè? Ik, bedoel...
Vorige week heb jij een fantastisch verhaal verteld over hem, dat hij inderdaad behoorlijk verknipt kan zijn.
Ja, ja, absoluut. Ja. Nou, het is een hele rare man, maar hij heeft ook geweldig gevoel voor humor. Hij is super slim. Ja, hij is heel gewiekt in wat hij zegt en heeft ja, wel het is een echte Engelse droogkloot. En ja, natuurlijk een briljant gitarist. En alleen, het is een lastpak.
Ja.
En dat is eigenlijk wel jammer, want dat zit hem vooral zichzelf in de weg.
Ja.
En dat is eigenlijk, hij krijgt niet de credits, bijvoorbeeld wel Jimmy Page en Jeff Beck en al die grote jongens uit de jaren 60, 70 wel krijgen. En ik vind hem echt toch wel op dat niveau.
Ja, maar het stomme is, als ik er zo naar kijk, dan los van wat hij kan of zo, dan zie ik toch een man in een jurk met een luid in zijn handen.
Is het, en dat is, ja. Maar ik heb ooit wel eens in Frankfurt in een kasteel gesproken. Toen kwam ik aanrijden, ook weer. En toen stak hij net over. Het lijkt een soort aangeschoten wild. Maar toen had hij een Adidas sportbroekje aan, slippers. Ja. En daarop dan zo'n tuniekje en een zwarte pruik. Want hij draagt al heel lang een pruik, want hij was in de jaren 70 al kalende. En dan heeft hij zo'n hele grote zwarte... middeleeuwse pruik.
Ik wil overigens wel even beklemtonen als ik zeg een jurk. Ik bedoel, iedereen moet aantrekken wat hij wil. Daar gaat het me niet om. Maar nee. het is zo'n personage geworden, zeg maar. In plaats van alleen maar een muzikant. Ja. Het is zo, maar goed, een geniaal muzikant blijft het. Dus we hebben hier de originele Deep Purple Mark II, zeg maar. De grote line-up, alleen met een nieuwe gitarist. Ja. En inmiddels, en dan gaan we naar het nu toe. Dan gaan we naar de plaat van nu toe, want daar is ook nog genoeg over te zeggen. Is natuurlijk John Lord is er niet meer. Nee. En die moest ook vervangen worden.
Ja.
Dat werd een toetsenist. Zullen we even eerst naar, gaan naar wat de mannen daarover te zeggen hebben? We gaan eventjes naar Roger Glover en Ian Pace daarover.
But I think emotionally, Don now really does feel that he is 20% of the band, you know.
Yeah.
And he's far more forward coming in, saying when he likes something or he doesn't like something, or putting an idea forward to change something. Even 4 or 5 years ago, that was not quite so immediate.
It's not his character, he's quite humble. Well,
whatever happens, he's a new boy.
Yeah.
You know, but now I think he's feeling more at home with the fact that this is for real. This goes on until it finishes, and he's the guy. So his opinion now, he feels much more confident about making the point.
Yeah,
and that's correct. You know, everybody who sees a problem or sees a fix should come forward and say it.
Yeah.
And Don, like all good keyboard players, you know. John Lord, Rick Wakeman, Don himself, you can go on for their musical knowledge by virtue of the fact of their instrument, the way they learn it. They have all this orthodox musical knowledge.
Yeah.
And when they come up with a solution, it's a totally musical solution. And they do see it differently from anybody else, don't they, keyboard players?
I've been in a jazz club and Don's got up to jam and he's, I mean, better than the band. Oh, devastating,
yeah.
He's a brilliant jazz player
and
a brilliant technician. And a very funny guy as well. I mean, the personality. It's very important that you get along with someone in a band.
His you know him at the longest, I guess.
Since Rainbow.
Yeah, that's right.
I played with him in Gary Moore Band.
Ja, nou ja, we hebben het dus over iemand die een newbie wordt genoemd in de band. Maar inderdaad, toetsenist bij Rainbow, bij Ozzy Osbourne, bij Whitesnake, bij Gary Moore. Had zijn meters wel gemaakt.
Don Airey is echt de John Lord van de jaren 80. Een geweldig, ik heb hem ook gesproken. Een hele sympathieke, down-to-earth jongen. Mm-hmm. Fantastische toetsenman. En hij kwam eigenlijk al in 2003, toen leefde John Lord nog. Maar Lord wilde eigenlijk niet meer verder, was fysiek ook. En wilde wat andere dingen gaan doen. Kwam bij het album Bananas, kwam hij bij de band in 2003. En drukte niet meteen de stempel, zijn stempel, zeg maar. Maar gaandeweg kreeg hij steeds meer ruimte. En dat zorgde samen met Steve Morse dat eigenlijk Purple alleen maar beter is geworden. Zeker de laatste 10 jaar.
Maar dit is wel grappig, want John Lord was natuurlijk echt een hele grote meneer in de band.
Klopt.
En eigenlijk zijn, als we terugkijken naar 2 weken geleden, hoe we begonnen. De band die met dat concerto voor orchestra en band begon. En daarna die hardrock kantgang een beetje kant op ging, een beetje bijna strijd tussen Lord en Blackmore. Ja. En die twee jongens zijn er nu precies uit.
Heel raar, ja. Ja, maar wel, ze hebben, kijk, waar ze altijd nog gezocht hebben, die sound stond op een gegeven moment. En ze hebben gewoon heel goed gekeken, wat Glover ook in de vorige aflevering zei, characters. Steve Morse is een echt character en Don Airey ook. En bij Don Airey had ik in eerste instanties twijfels. Ik had misschien beter iemand als Rick Wakeman of zo.
Ja.
Maar ze hebben toch voor hem gekozen. Ja, en het pays off nou, zeg maar.
Ja, ja, want we gaan naar de plaat toe nu. De plaat nu. Dan hebben we alle drie de leden. Dat zijn de Mark II-leden die we hier in deze podcast en de vorige horen. Dat zijn dus eigenlijk jongens die vanaf 70 bij de band zitten. Is gemaakt met die twee nieuwe leden, Don Airey en Steve Morse. En er is eigenlijk bijna een zesde bandlid, hè?
Ja, we hebben hem als ik in de eerdere podcast bij Kiss voorbij horen komen. De heer Canadese producer Bob Ezrin.
Ja.
Ooit bij Deep Purple gehaald door Steve Morse, die met hem had gewerkt in The Shape of Things, het befaamde Kansas album.
Mm-hmm.
En Bob Ezrin werkt eigenlijk nu al drie albums lang, zeg maar, met Deep Purple. Volgens mij vanaf het album Now What. 2013 kwam het album uit. En opgenomen in Nashville. En het was meteen raak. Dat Now What album, dat zorgde in één keer voor wauw, dit is Deep Purple zoals ze echt kennen uit de jaren 70. En
ja, maar ook, voor mij is Bob Ezrin ook heel erg de man van de wall, zeg maar. Klopt, van het grote gebaar.
En Welcome to My Nightmare, hè? Alice Cooper.
Alice Cooper, ja, ja. Van die bijna theatrale platen. Ja. En ik vind dat je dat toch ook wel een beetje in de nieuwe Deep Purple wat meer terughoort dan ja. dat het was. Toch?
Hij denkt conceptmatig, hè? Hij heeft ja. ook ooit een Jayhawks platen geproduceerd. En dan hoor je ook meteen dat hij daar duidelijk zijn hand in had. En hij zegt dat ook. Als hij niks vindt, de plaat niet goed vindt, het liedje niet goed vindt, dan hakt hij meteen de knoop door. Het ja. is niet een man die lang discussieert.
Ja. Nou, eventjes horen wat de mannen dan in dit geval met name Roger en Ian Pace te vertellen hebben over Bob Ezrin.
Well, the beginning of Now What, we didn't know Bob. At the end of Now What, we were friends. It became a really friendly collaboration.
Canadian friendly guy.
The first thing that Bob said when we finished, he said, when's the next one? He was so enthusiastic. Initially, I don't think he was that excited about producing Purple. He didn't want to be known as the guy that does old bands.
Yeah.
However, when he came to see us play in Toronto, he realized that we're not just an old band, but we're a very good band. And it really excited his imagination. The musicianship on stage, the spontaneity, the electricity, and the reaction of the audience blew him away. And when we had the meeting with him, he said some great things. He said, be yourselves, stretch out. Don't think about radio play, don't think about success or a single, no. or just you are who you are, and your character is in the way you play. And he was the first guy that actually recognized the fact that it's the musician part of us that turns us on, and not so necessarily the hard rock or the image or the past that we carry with us.
Yeah, yeah.
And so it was a real fresh approach, and freshness is what he brought to us.
You know, when we started this, and those, for want of a better word, those classic records happened, all the rules, all the regulations have been thrown away by the musicians of that generation. Yeah. Not just us.
Yeah.
People doing the extraordinary music. Over the course of the decades, some of these rules and regulations sort of they're allowed to come back again, and you sort of restrict what you do because you think you have to do this. And when we did the Now What record, we threw a lot of those stupid rules and regulations away again.
You talked about it, or it's just a natural process.
And you can do what you want.
Mm-hmm.
Well, maybe you forgot that you can do what you want, and you started out doing what you wanted. And I think when we did this record, whatever little rules we had left, we threw them away too. So there was nothing that we couldn't think of that we didn't think we should do. Hence, there's some very strange and mysterious and satisfying things on the record.
Strange and mysterious things on the records.
En als Ezrin altijd de meester geweest, hebben we op het eerste Peter Gabriel album, hè, wat natuurlijk al behoorlijk vernieuwend was. Dat was ook Ezrin. Jayhawks, het Smile album. Zit hij ook achter. En ik zie het nog te kijken, heeft de Deftones gedaan. Hij heeft Jane's Addiction gedaan. David Gilmour, Flo and Eddie, Steve Hunter. Je kunt het zo gek niet opnoemen. Maar als je Bob Ezrin binnenhaalt, dan zet hij meteen zijn poot op de band. Ja. En zelfs, hij is zelf 71, hè?
Zo, ja.
En hij zegt van, ik wil eigenlijk alleen om met nieuwe bands werken. Grappig.
We laten hem even zien in zijn kennismaking, zeg maar, met Deep Purple. Dit is het Know What album uit 2013. De eerste van de laatste drie, zeg maar, die hij geproduceerd heeft. Hij krijgt ook credits op de plaat steeds, hè? Als mede-componist.
Klopt, hij is een hele goede songschrijver en muzikant ook.
Ja. Hij speelt mee, toetsen vaak mee, inderdaad. Zingt een beetje mee, ja. Nou, dit is Deep Purple in 2013, A Simple Song, hè? Gewoon het eerste nummer van het album. Eerste productiewerk van Bob Ezrin voor Deep Purple. Thank you.
is all we have to think about. No end, crossroads every turn. So it goes, so it goes.
Ja, het is wat ik net al zei. Het is als je weet, deze man heeft onder andere die theatrale albums van
Alice Cooper
en Pink Floyd gemaakt, dan meen ik dat je dat een beetje hoort. Hij durft ze op een andere toon te laten zingen, zeg maar.
Nou, dat is vooral dat laatste, letterlijk. Hè? Want Gillan werd laatste, zeker in de jaren 90, toch vaak afgeserveerd. Dat hij gewoon niet meer die noten kon halen. En gewoon niet een beetje schreeuwerig zong.
Mm-hmm.
En Bob Ezrin liet hem gewoon in de toonsoort zingen waar hij zich comfortabel bij voelde.
Dat is grappig, ja.
En nu hoor je op die laatste drie platen ook echt Gillan weer in topvorm zingen. En dat is wel ook een hele belangrijke stap voorwaarts, zeg maar, ja. Weer. Ja.
De plaat komt aanstaande vrijdag uit. Tenminste, deze podcast wordt op 1 augustus gepubliceerd. Het kan zijn dat je hem iets later luistert. Maar aanstaande vrijdag komt hij uit. Wij hebben hem allebei al gehoord. Er zijn 3 tracks zijn eruit.
Klopt.
3 tracks kunnen we straks ook wat van laten horen. Hoe zet jij de plaat in het repertoire van Deep Purple?
Nou ja, weet je, het is moeilijk, want eigenlijk ook Infinity, het laatste, was ook een geweldige plaat. Dus ze passen eigenlijk in dat rijtje. En ik vind het zelfs een van hun betere platen. Dat is natuurlijk makkelijk, hè? Je hoort een nieuwe plaat en die eerste single was meteen raak. En ik merk nog dat zeker het samenspel tussen Steve Morse en Don Airey op dit album is nog beter en nog avontuurlijker. Ik vind ook Ian Gillan in zijn teksten erg sterk.
Daar wou ik even naartoe. Ja. Want hij. Er zijn 2 dingen die mij opvallen. Het eerste is, dit jaar bestaat in rock 50 jaar. Ja. Dus je zou zeggen, joh, die gasten zijn 75, 74. Ga lekker, als je wilt toeren, ga lekker in rock 50 jaar spelen.
Dat doen ze niet.
Nee,
dit is niet de band.
En dan kun je schrijven waar je over wilt. Maar dan merk je dat die Gillan, die zit nog met zijn neus bovenop.
Absoluut.
De actualiteit en alles wat er nu aan de hand is.
Ja, hij was ook boos over over de COVID. En hij wilde eigenlijk liefst. Hij zei van ja, het is allemaal niet zo erg. Ik wil eigenlijk gewoon toeren. Hij wilde gaan werken. Mensen omheen gaan weer werken. Dus eigenlijk zat hij echt op een ei, zeg maar. Van verdomme, plaat komt uit en we kunnen niet toeren. Ja, dus hij bagatelliseerde een klein beetje.
Ja, hardcore risicogroep zou ik zeggen. Hoor. Blijf lekker in Portugal in je huisje zitten. Maar goed, zo is hij niet.
Nee.
Maar hij volgt het nieuws en dat blijkt. Hij heeft daar ook wat over te zeggen. Hij weet wat er speelt op het moment.
The hot topic for last spring, when we were writing this, was we were sitting around talking and there were a lot of environmental issues.
Yeah.
Which were reflected in songs like Power of the Moon and Nothing at All and Man Alive.
Yeah.
And there were a lot of gang violence in London, probably everywhere, but I was aware of it in England, and so Drop the Weapon was developed through that line of thinking.
Yeah.
So, you know, generally the song lyrics are a reflection of contemporary thinking and conversations.
Kijk.
Ja, Drop the Weapon is letterlijk een liedje over dat hele gang gebeuren. Wat nu, dat is officieel nog niet uit, dus dat kunnen we niet laten horen. Maar hij had het ook wel over Man Alive. En zoals hij zelf zei, meer environmental. Het is eigenlijk een bizar nummer. Het gaat over de laatste. Nou, dat op een gegeven moment de natuur het overgenomen heeft van de mensen.
Van de
dus
mens.
Dat de mensen niet meer is. En dat uiteindelijk, dan spoelt er ergens op het strand toch nog 1 mens aan. Maar het is alleen 1 man. Waarmee eigenlijk ook het doodvonnis voor
een
de
beetje
hele.
Beetje Plant of the Apes verhaal.
Ja, precies. Dat is het eigenlijk, ja. Dus het is een indrukwekkend nummer met een stuk gesproken. Dit is de nieuwe Deep Purple. Een track van hun plaat, Man Alive.
Sunset in the world. Boy has gone to rest. Mama clutch her breast. Thank you.
orgeltje is wel echt John Lord-ish eigenlijk, hè, zoals hij dat
absoluut
doet. Ja, The Man Alive is op de beach aangespoeld, zong hij hier. Ja, hier komt het verhaal. Nou ja, goed, dat vertelt hij ook zelf. Maar hij vertelt het ook aan jou.
Ja.
Well, on a previous... All of my work tends to overlap. I do a lot of writing that never actually comes to light. But so I get these concepts in my mind that I can bring out and use in a song. And I was always touched when writing and thinking about empathy and telepathy. An example that came to mind was the moment that a mother clutches her breast at the very moment that her son falls dead on a distant battlefield throughout time, because she knows there's a connection there, there's a telepathic or an empathic connection. And so that developed, and I was imagining an apocalyptic war, and the sun sets in the west. It's all about imagery and it's all abstractions, but sun sets in the west, the boy has gone to rest, mama clutch her breast. And then some instrumental which describes the battle, and then all creatures great and small graze on blood red soil and grass that grows in city streets. In other words, it's the humans have long gone. And then there's a buzz and something happening and someone's washed up on the beach. It's a man alive. And we develop that song and go through it until the end, and then it's repeated, and then you suddenly realize one man, it's just one man alive, and that's no use to anybody, including humanity. So, whoosh, that's the end of it. Yeah. And the word whoosh then stuck in my mind, and I thought, well, it's onomatopoeic. Well, and it kind of describes the transient nature of humanity on the planet. And also, it's a bit of a tongue-in-cheek definition of Deep Purple's career, if you like. Whoosh. Yeah. I mean, 1970 seems like yesterday.
Heerlijk.
Ja, woosh. Dat is de titel ook van het nieuwe album. Dus in die zin zou je Man Alive de titeltrack van het album kunnen noemen.
Ja.
Daar komt hij in ieder geval uit. Ian Gillan, dat realiseerde ik me eigenlijk niet zo heel erg. Maar die vertelde ook dat de nummers komen eigenlijk nog steeds uit een soort jam voort. Dus
klopt.
Ze zijn met elkaar aan het spelen. Ja. En dan gaat hij... Ja, hij heeft een hele bijzondere manier van werken. Hè? Dan gaat hij... S'nachts gaat hij met die...
Hij vertelt een heel mooi verhaal. Dat heel de bandleden allemaal gewoon in downtown Nashville. Nou goed, daar hebben wij ook gezeten.
Ja.
Dus we kenden de stad en een geweldige stad om te zijn. Maar hij voelde er niets voor en huurde een soort lodge net buiten Nashville. Ook prachtig trouwens.
Ja.
En ja, hij vertelt zelf hoe hij dan tot die teksten kwam.
The guys like to be in town, and so they stayed in a condominium block, and where there were restaurants and nighttime activity, and it was and just 5 minutes into the studio, and I don't get off on that kind of thing because I've stayed on there every time we've been there before, and the rooms are grey and everything's sort of. I don't know, a bit tacky, and not in the town, but in the condominiums we rent. So I went online and I got an Airbnb out of town on the banks of the Cumberland River, directly across from the Grand Ole Opry.
Oh yes, I know that area.
I could hear the music floating across late in the evening, and I'd sit on the balcony, and well, it was springtime, so a lot of little creatures, the gophers and the rabbits and the birds were just singing, and it was fantastic. I would be going to bed about 8 o'clock every evening when I got back from the studio, have some dinner, go to bed, read for a bit. But I'd be up again at 2, listening to the tape that we did that day and writing from, you know, about 4 hours every night from 2 till 6. Then I'd go back to bed. And but it was, yes, inspirational and the atmosphere was great.
Ja, dat is een bijzondere manier van werken, mag je zeggen.
Ja, maar ik vind het ook bijzonder. Man is ook in de 70, hè, en gaan daar toch elke om de 2 jaar weer naar Nashville. Hè, en heeft voor zichzelf een soort discipline. om dit te doen. Ja. En is nog steeds enorm geïnspireerd. Ja. En dat lees je ook door die teksten. En
waarom Nashville, weet je dat?
Nou ja, goed, dat is gewoon een goede studio waar Bob Ezrin graag werkt.
Oh, okay. Want je zou zeggen, het heeft niets met de Nashville sound of helemaal wat niets. Dan ook te maken.
Nee, maar goed, het is een geweldige stad met fantastische studio's. En ja, blijkbaar voelen ze zich daar fijn.
Ja. Nee, maar ik hoor van hem ook, je zou kunnen zeggen, als je in Engeland woont, daar zijn ook prima studio's. Ja. En dan kan je gewoon thuis. Het is een man die niet meer, die heeft de hotels wel gezien, hoor je hem zeggen. Dat kan ik wel alles
maar
mooi
dat hij over de Grand Old Opry heeft, dat hij de muziek hoort en zo. Nou ja, goed.
Ja. Maar nogmaals, een keer benadrukt, de man is 74.
Ongelooflijk.
En je hebt ook met hem gesproken over dat hij nog steeds zo goed zingt. Hè? Daar heeft hij ook, nog wat
dat
over.
Dat hij eigenlijk beter zingt dan pakken 20 jaar geleden.
Another reason I just thought of why this record and this evolution has worked very well with Bob Ezrin. Because I always had trouble getting songs to be played in the right key. Mm-hmm. And that's the problem with this. Because when they write the musical idea, the song hadn't been written. So they look to me like I'm crazy, but then I want to change the keys. With Bob, I've been involved right from the very beginning. We make sure that all the songs are in the right key for the vocals, because there's no point having a brilliant guitar solo if you've got no song. No. So, and guitar players and keyboard players are quite... It's quite important to them to have the song in their right key as well. But I have to say they're a little more flexible than vocals, so you can only go so far in your best delivery for any particular song. If the note's too long, it's too low, it's going to sound weak.
Yeah.
If it's too high, it's going to sound stretched. And so anyway, it's little technical things like that that Bob has contributed to as well. So I thank him for letting me sing to my strength rather than playing catch up.
Ja, dat lach je.
Maar het is ook eigenlijk een krankzinnig idee dat... ik weet inderdaad dat gitaristen die zeggen... ja, maar die solo, als ik die in E speelt... klinkt die echt veel beter dan wanneer ik hem in S moet spelen... of weet ik het wat. Ja. Maar eigenlijk krankzinnig dat hij nu pas... zo'n stem in het componeren heeft... dat hij zegt van laten we vanaf het begin... gewoon in een key schrijven waarin ik ook kan zingen.
Nou, waarschijnlijk eigenlijk een producer die dat herkent. En dat gewoon uitspreekt. En voor hem ook misschien een soort eye-opener geweest. Want ja, ook live zingt hij veel beter. De mensen die hem de laatste jaren live hebben gezien... bijvoorbeeld in Ziggo Dome... dan hoor je dat hij echt veel beter zingt... dan de concerten in de jaren 90 die ik toen zag. Dat was echt knijpen en dingen. Dat leek soms nergens naar.
Ja, ja maar die oude liedjes staan ook echt hoog natuurlijk. Ja. Dat hij te gillen als een springvaart. Ja. Nee, hij zingt, maar ja. En dan, we naderen ook een klein beetje het eind. We zitten dus met een band met leden een eindje door de 70...
Ja.
Die met hun vorige album... Infinite, dat je dacht van, nou ja, het oneindigheidsteken is misschien een mooi slotakkoord. Ja. Bovendien kwam er een The Long Goodbye Tour. Dan denk je, nou ja, dat is heel logisch dat je misschien eens aan afscheid denkt. Blijkbaar was het dat niet.
Toen ik ze sprak, was echt het idee, dit is onze laatste tournee. Maar Ian Gillan legt zelf uit dat ze eigenlijk gaandeweg het proces zich toch weer hebben bedacht. En ik denk dat die Long Goodbye Tour, zeker nu door deze coronacrisis, misschien wel eens een paar jaar kan duren.
Ja. Nou goed, hij vertelt daar zelf inderdaad nog wat over.
Well, there was a reason for that, and that's because, you know, I mean, Ian Paice had a stroke. Steve Morse was having some problems with his wrist, and Don was under the weather. I had been ill, and Roger had problems. So, obviously, we started thinking, well, maybe it's time to slow down and stop. And that's why we called it the Long Goodbye rather than the Goodbye Tour, because we didn't know quite... you know, how long it would take. But then all of a sudden, everyone's feeling better again. and full of energy. So with the encouragement of our connections, we'll get back in the studio. But, you know, we're not the kind of guys that would struggle on if we had no energy or if it was just going through the motions. I don't think any of us want to do that.
Nee, het ging gewoon goed met ze ineens weer.
Ja, heerlijk.
Eigenlijk ook,
als je toch zo oud kan worden.
Ja, man. Als ik op mijn 74... we hebben nog een slotakkoord van Ian Gillan zelf... maar laten we ze ook nog eventjes van hun nieuwe album Throw My Bones.
Geweldig.
prima liedje.
Geweldig.
Ja. Ja. Throw My Bones, dat is een van de drie liedjes die al uit is van het album Woosh. Wat dus uit gaat komen aanstaande vrijdag.
Ja, klopt.
Aanstaande vrijdag, 7 augustus. Het gaat goed met de mannen, want ze voelen zich weer... En dan maken we eigenlijk ook de cirkel weer rond. Je had een mooie quote aan het eind uitgekozen die aansluit bij hoe we 2 weken geleden begonnen. In het begin zeiden ze, we waren kids, we waren vol energie en we deden maar wat. Maar uiteindelijk heeft Ian Gillan een soort gelijke quote hier. Hè?
Well, I think there's an old saying, there's life in the old dog yet. I think that there's a lot of... The reason for that is quite simply because our lives are filled with music. And the professional side, like the record label and the producer and the management and all of that sort of thing, they're encouraging and supporting us all the time. But without that spark within the band, it wouldn't happen anyway. But these guys are still practicing for 6 hours a day.
Yeah.
I mean, look, they still want to get better. So they, what really shows is, I mean, forget about the articulation of their performance on the instruments. I mean, that's a given. That's what you expect from classic standard performers. Mm-hmm. But what really is the mental agility. That's what does it. And with the band being together now, and with Bob, with the third album, you find this cohesion in thought and this empathy in construction.
Yeah.
And it works so beautifully. And so, I don't know, it feels like we're kids again. But with the skills that we didn't have then, it's beautiful.
We're kids again, dat is toch ongelooflijk. Ja. Wat kunnen we nog van deze band verwachten?
Nou ja, weet je, zolang ze fit blijven, dat blijft. Ze zullen hopelijk het volgend jaar dan in Nederland komen met deze tour. Mm-hmm. Maar ik begrijp ook dat ze deze tijd ook gaan pakken om weer nieuwe songs op te nemen. Dus ik denk dat er gewoon nog een plaat gaat komen in het pakweg 2022.
Nou ja, bij leven en gezondheid. En dan misschien gaan we het dan alweer over Deep Purple hebben. Dit waren het 2 aangename uurtjes in ieder geval. Jean-Paul, dankjewel. Tot de volgende.
Stenders en Blokhuis en Juke presenteren De Tapes.